Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijd zit met het internet met ons verbonden willen zijn. Onze voorganger vanochtend is Lau van der Bossen. Hij zal ons van een mooie preek voorzien. En achter het orgel zit Kees Hoek. Deze morgen heb ik niet zo heel veel mededelingen. Buiten het feit dat de vrouwengespreksgroep deze maand niet doorgaat, door drukke werkzaamheden en bezigheden van de vrouwen en onderzoekjes, is dit een maandje opgeschoven. We hebben vanochtend helaas geen verse bloemen, maar de bloemen die vanochtend hier staan, die zijn alvast voor Jaap van Duin. En hij krijgt nog een vers bosje, want hij is jarig geweest. Mooi, dat zeggen wij zo in de volksmond, een vers bosje bloemen. Oh, Jaap was 18 november jarig. Jaap, van harte vanuit deze kant. Nou, dan rust mij eigenlijk alleen u een gezegende dienst toe te wensen en draag ik de dienst over aan Lau van der Bossen.
Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u gekomen bent. We hopen op een goede en een gezegende dienst. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, zij de naam des Heeren geprezen. We gaan daarvan een prachtig lied zingen en we laten het vol overtuiging doorklinken in deze wereld. En we zingen het uit. Grote God, wij loven u. Gezang 444. We zingen vers 1 en 2. En na foto en groet blijven nog even staan. En we antwoorden direct daarop aansluitend met het derde vers van gezang 444. Van stilte en ieder persoonlijk Gods aangezicht zoeken om ons zo voor te bereiden op de ontmoeting met Hem. Laten wij stilte bidden. Vanuit de rust van dit moment wijden we ons toe aan de Heer onze God en we belijden: onze hulp en verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. En deze Heer, van wiens grootheid wij zojuist gezongen hebben en waarvan we alles verwachten, Hij komt u en mij tegemoet met een liefdevolle groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, die eeuwig leeft, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Van mensen die gestaan hebben op de grens van leven en dood. Dat ze iets gezien hebben, een soort visioen, een pikzwarte tunnel met een schitterend licht aan het eind. Als we Jezus hebben aangenomen als onze redder en verlosser, en als we de Heilige Geest de ruimte hebben gegeven om te groeien in ons geloof, dan mogen we zeker zijn dat we na dit aardse leven, dat we toegang krijgen tot de hemelse heerlijkheid. En als we heel eerlijk zijn, we zouden van tevoren best wel eens willen kijken hoe het er in de hemel uitziet. Er is iemand geweest die het voor zijn sterven gegund was om in de hemel te kijken. En dat was Stefanus. Hij heeft de hemel geopend gezien. Het thema voor de verkondiging deze morgen is een kijkje in de hemel. Een kijkje in de hemel. Verootmoedigen wij ons voor de Heer onze God en belijden wij Hem onze schuld. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmorgen als uw kinderen in alle eerbied en ootmoed tot u mogen komen. Dat we zo bij u mogen komen, u de lof brengen, u de eer geven. Want u bent de grote God, u bent de machtige God, u bent schepper van hemel en aarde. U houdt het heelal in zijn enorme omvang in uw hand. En tegelijkertijd, Heer, bent u zo groot dat u ons persoonlijk kent, door en door kent. En dan past het ons, Heer, ons klein te maken voor u, ons te verootmoedigen en te belijden dat wij mensen zijn waarin de oude natuur nog zo doorwerkt. Want we hebben geen recht op dat u, de grote, machtige, heilige God, zich naar ons kleine mensen wil neerbuigen. Want als we uw leefregels naast ons leven leggen, Heer, dan schieten we tekort. Dan hebben we de afgelopen week weer veel gedaan wat anders had gemoeten. Zijn we bezig geweest met ons eigen leven, ons eigen bestaan, onze eigen toekomst. Dank u wel dat u ons in uw genade en goedheid nog wil ontmoeten. Dat u ons niet afschrijft, wie we ook zijn, en wat er ook heeft plaatsgevonden. Heer, vergeef ons onze tekortkomingen tegenover u en tegenover onze naasten. In uw ontferming mogen we weten dat we met al onze tekorten bij u welkom zijn. Dat we terug mogen komen bij u, ook al hebben we u op het hart getrapt. Dat we alle gebrokenheid in ons leven mogen neerleggen aan de voet van het kruis. Want we weten van uw belofte dat u het werk wat u begonnen bent te doen zal volmaken tot de dag dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. We vragen dit niet omdat we dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, mogen we weten dat in zijn liefdevolle ontferming al onze schulden vergeven zijn. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Broeders en zusters, indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als antwoord hierop zingen we een toepasselijk lied. Gezang 436, vers 6 en 7. Gemeente, wat een rijkdom en wat een bemoediging te weten dat er vergeving van schuld en zonde is. Dat ons vergeving, vrijspraak en kwijtschelding geschonken wordt door God onze Heer. Dat er genade is in Christus Jezus. God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonden, genadig aannemen. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Uit die rijkdom van genade mogen we als bevrijde mensen leven, in open relatie met God en met elkaar. Maar betekent dat dan dat we zelf mogen bepalen hoe we zullen leven? Nee, gemeente, we hebben ons te houden aan de richtlijnen en leefregels die ons gegeven zijn in Gods woord. Eén zo'n leefregel vinden we in 1 Johannes 2. Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden, en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Laten we als antwoord op deze genadeverkondiging zingen uit de Evangelische Liedbundel 181, vers 1 en 2.
Amen.
We gaan nu luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft door zijn woord. En daar hebben we niet alleen de Bijbel voor nodig, maar ook de Heilige Geest om die woorden te begrijpen. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, rondom een geopende Bijbel. Om te luisteren naar uw heilig woord, om door uw woord u beter te leren kennen. Want u spreekt tot ons met woorden uit de Bijbel. En die Bijbel is best een moeilijk boek. Daarom bidden wij u of u met uw heilige geest krachtig in ons midden wilt zijn. Wilt u ons helpen ons leven richting te geven door uw woord. En nu we ons voorbereiden op het lezen van uw woord, bidden wij u dat uw woord mag opengaan voor ons hart en voor ons leven. Vervul ons met de Heilige Geest, zodat we begrijpen wat we lezen. Dat de Heilige Geest in ons wil wonen en werken en dat we mogen groeien in geloof. Dat we erdoor in beweging komen. Dat we uw woord uitdragen naar mensen die uw woord nog niet kennen. Zodat ook zij uw goedheid en genade mogen ontdekken. Dat we zo tot zegen mogen zijn voor een ieder die op onze weg komt. Dat de woorden in goede aarde mogen vallen en veel vrucht dragen. Naar uw belofte, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Amen. We gaan lezen uit Gods heilig woord, uit de Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 6, vers 8 tot 15. En hoofdstuk 7, vers 51 tot 60. We lezen eerst hoofdstuk 6, vers 8 tot 15. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, ze grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En dan vraagt de hoge priester aan Stefanus of het waar is wat die mensen over hem vertellen. En dan houdt Stefanus een lange reden, een lange preek. Maar dit gedeelte slaan we over en we gaan verder met hoofdstuk 7. En dan beginnen we bij vers 51. Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En ze riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Zover de schriftlezing. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het in je hart bewaart, om ook daaruit te leven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Het thema voor de verkondiging hebben we het reeds genoemd. Het is een kijkje in de hemel. Maar eerst zingen we naar aanleiding van dit thema nog een lied. ELW 409, vers 1 en 2. Zingen wij het derde en het vierde vers van ELB 409. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste mensen die later meeluisteren, we hebben bij de schriftlezing gehoord over Stefanus, een man die op gruwelijke wijze onschuldig ter dood gebracht wordt. Hij is een van de zeven helpers in de christengemeente van Jeruzalem. Aangesteld voor verzorging van de armen. Een plichtsgetrouw helper. Je zou kunnen zeggen, het was de eerste diaken van de christelijke kerk. Maar ook de eerste martelaar van die kerk. Stefanus is de eerste die voor zijn geloof in Jezus Christus om het leven wordt gebracht. Vanaf het allereerste begin heeft de christelijke kerk weerstand ondervonden. Zware geloofsvervolging begon al bij Saulus. Moordend zaaide hij dood en verderf onder de christengemeenten. Een martelaar. Dat woord horen we tegenwoordig wel meer. Een woord wat ons niet zo prettig in de oren klinkt. Omdat het te maken heeft met de gruweldaden van zelfmoordterroristen. Want die noemen zichzelf martelaren. Mensen die zelfverzekerd bewust hun leven opofferen. En daarmee direct toegang krijgen tot het paradijs. Zoals hen dat misleidend wordt voorgehouden. Mensen die zo doelbewust hun eigen dood opzoeken. Die kun je maar moeilijk martelaren noemen. Want een martelaar, dat is niet iemand die doelbewust zijn eigen dood opzoekt. Een martelaar en daarbij het liefst ook nog zoveel mogelijk andere mensen de dood injaagt. Nee, een martelaar is iemand die om het geloof ter dood gebracht wordt. Door tegenstanders. Door mensen die een heel ander doel voor ogen staat. En dan moet ik denken aan al die christenen die onder keizer Nero zijn vervolgd en gedood. In arena's en op brandstapels. Ik moet denken aan de Duitse predikant Bonhoeffer, die in 1944 door de nazi's als gelovige en theoloog werd opgepakt en vermoord. Ik moet denken aan al die christenen die om hun geloof door de IS zijn afgeslacht. In het Bijbelboek Handelingen wordt Stefanus omschreven als een zeer begaafd man. Een man met een groot geloof, staat er, die zich laat leiden door de Heilige Geest. En daardoor tot grote dingen in staat was. Een man die open en eerlijk voor zijn geloof uitkwam. Die zich niet schaamde om te getuigen van Jezus zijn Heer. En in Handelingen 6 vers 8 lezen wij. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. God gaf hem de kracht om wonderen te doen onder de mensen. En de mensen zijn onder de indruk van wat hij doet en wat hij zegt. Dit tot ergernis van de leden van de Joodse synagoge. Want volgens hen was hij bezig de oude en vertrouwde structuur van hun geloof te ondermijnen. En dan volgt er een felle discussie. Zijn geloof uitdragen werd niet op prijs gesteld. Hoe herkenbaar, gemeente, zou ook in onze tijd kunnen zijn. Het is de roeping van elke christen om voor zijn of haar Heer uit te komen. In 1 Petrus 4 worden we opgeroepen om daarvoor niet te schamen. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Aan daden en woorden laten merken dat je christen bent. Daar hebben wij best wel een moeite mee. Miljoenen mensen in ons land belijden niet meer de God van de Bijbel. Of geloven zelfs niet dat er ook maar iets is wat hun bestaan overstijgt. Is het geloven wel actueel? Nu in 2017. Veel mensen haken af. De jeugd vindt de kerk niet meer belangrijk tegenwoordig. Ga jij nog naar de kerk? Je gaat toch niet geloven in iets wat je niet kunt zien? Dat is toch niet meer van deze tijd? Alsof geloven iets met de tijd te maken zou hebben. Wetenschap en techniek hebben overal een oplossing voor. Waarom zou je nog geloven? En als het erop aankomt, worden we toch een beetje terughoudend. Hoe zullen mensen reageren? Mensen kunnen zo kwetsend overkomen als geloofsbeleving hen irriteert. Moet je nogal zo openlijk voor je geloof uitkomen? Kunnen wij als christenen nog wel aankomen met woorden als genade, verlossing, vergeving, als dit zoveel weerstand en onbegrip oproept? In een afvallige wereld waarin God is ingeruild voor eigengemaakte goden. Een wereld waarin de mens zelf God wil zijn. Leven in een samenleving waar mensen niet meer geloven in eeuwig leven na de dood. Waar kerken massaal worden gesloten. In vrijwel geen enkel Europees land zijn de kerklidmaatschapcijfers de laatste 50 jaar zo hard achteruitgehold als in Nederland. Nee, broeders en zusters, je komt niet weg met praten op een verjaardagsvisite dat God niet bestaat. Dat er geen leiding is in deze wereld, omdat er anders nooit zoveel ellende kan zijn. Dat bidden toch niet helpt. Ja, en dan het vervolg. Als God zou bestaan, wat heeft God dan gedaan aan al die ellende in de wereld? Aan die ontwrichte samenleving? Ons antwoord mag dan zijn, alles. Ja, alles. Ja, maar daar zie ik niets van. Hoezo? Daar zie ik niets van. Nou, dan kijk je de verkeerde kant op. Moet je de andere kant maar eens opkijken. Dan zie je het kruis staan, het kruis van Golgotha. En durf je dan nog te beweren dat God niets aan de ellende deze wereld gedaan heeft? Ziende op het kruis van Golgotha blijft Stefanus volharden in het geloof. Hij ontvangt kracht van de Heilige Geest en schroomt niet zijn geloof vrijmoedig uit te dragen. Als Gods geest in ons spreekt, dan krijgen we de juiste woorden aangeleid. Overeenkomstig de belofte in Matthäus 10. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Ja, en dan komen de valse beschuldigingen om Stefanus veroordeeld te krijgen. Dat Jezus de tempel zal afbreken en dat Jezus de wetten van Mozes zal veranderen. En dan het resultaat, dat lezen we in vers 12. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af en ze grepen hem en brachten hem voor de raad. En dan krijgt Stefanus de gelegenheid om zich te verdedigen. Een lange redevoering, de langste in het Nieuwe Testament. Hij getuigt van de grote daden van God in de geschiedenis van Israël en in de geschiedenis van de wereld. Over Abraham, over Jozef, over Mozes, over Salomo. En tot slot keiharde kritiek op de Joodse leiders, wat hem uiteindelijk zijn leven kost. Jullie zijn eigenwijs, zijn ongelovig, jullie willen niet luisteren naar God. Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest. Jullie zijn net zo ongehoorzaam als jullie voorouders. Jullie voorouders hebben de profeten slecht behandeld. Profeten die de komst van de Messias aankondigden, onterecht gedood. Maar deze profeten hadden wel gelijk, want de Messias is gekomen. Maar jullie hebben hem verraden en vermoord. Nou, gemeenten beweren dat de Messias al gekomen is, dat dit zowat het ergste wat een Jood moet aanhoren, ook nu nog. Want de Joden beweren nog steeds dat de Messias nog moet komen. Deze man moet sterven. En dan kijkt Stefanus op naar de hemel en zijn blik wordt beloond. Hij ziet de glorie en de luister van God. En hij krijgt een kijkje in de hemel, het thema voor deze preek. En dat staat in Handelingen 7, vers 55, dan lezen we. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En we lezen zijn laatste woorden in vers 56. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Staande aan de rechterhand van God. Rechts van God. Dat was niet zomaar een plaats. Rechts was een ereplaats. En let op, er staat staande. Meestal staat er in de Bijbel zittende aan de rechterhand van God. Het staat ook in onze geloofsbelijdenis. Maar op het moment dat Stefanus hem ziet, dan staat hij. Jezus is bezig met zijn werk. Zijn werk voor ons. Om voor ons plaats te bereiden. Want ons burgerschap is in de hemel. We zijn burgers van het Koninkrijk der Hemelen. En dan lezen we verder in vers 59 en vers 60. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aandriep. En zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heer, reken hun zonden, deze zonden niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Gemeente, als we even verder kijken, hoe herkenbaar is de geschiedenis van het aardse leven van Jezus? Ook Jezus ondervond veel kritiek en tegenspraak. Ook Jezus werd ervan beschuldigd dat hij de tempel wilde afbreken. Ook Jezus werd verweten dat hij de wetten van Mozes wilde veranderen. Ook tegen Jezus konden ze geen echte overtreding vinden om hem te veroordelen. Ook Jezus kreeg de doodstraf, onschuldig de doodstraf. Hij heeft God gelasterd. Deze man moet sterven. Ook Jezus moest dit aanhoren. En bij het sterven van Stefanus horen we de woorden die we al eerder gehoord hebben. Vader, vergeef het hen. Reken hen de zonde niet toe. En Stefanus herinnert zich de woorden van Jezus. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. En ook Stefanus' laatste woorden zijn: in uw handen beveel ik mijn geest. Ook Jezus is als martelaar gestorven aan het kruis. En hiermee gaan de woorden van Jezus in vervulling. Het lijden wat ik ondervind, zult ook gij ondervinden. Gemeente, er is ook nog een andere kant aan deze gebeurtenis. Wat was er tot aan Stefanus terechtgekomen van de uitvoering van de grote opdracht? Gaat dan heen, onderwijst alle volken, en dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Het was nog niet echt uit de verf gekomen. Want wat was er overgebleven van die duizenden mensen die tot geloof gekomen waren? Waar was het Pinkstervuur gebleven? Verkondiging van het evangelie aan alle volken kwam pas weer op gang na de dood van Stefanus. Want wat zien we? Als we even doorlezen in hoofdstuk 8. Zij dan die overal verspreid waren, de vluchtelingen dus, ze gingen het land in om het woord te verkondigen. De christelijke gemeente breidde zich uit naar Samaria en er kwamen steeds meer volgelingen. Hoe wonderlijk toch, dat een vervolging kan meewerken ten goede. Dankzij deze vluchtelingen kwamen er meer volgelingen. Gemeente, zou God met de vluchtelingen die nu Europa binnenstromen niet dezelfde bedoeling kunnen hebben? Broodnodige verspreiding van het evangelie zou zomaar kunnen. En dan bedoel ik niet de 85% moslims, maar die minderheid van christelijke vluchtelingen, gevlucht omwille van hun geloof. Gemeente, welk een voorbeeld geeft ons Stefanus? Zo te getuigen, te midden van zoveel ongeloof, daar is moed en kracht voor nodig. Dat kunnen we niet uit onszelf. Daar moeten we de Heilige Geest de ruimte voor geven. Zo de opdracht uit te voeren, gaat dan heen, onderwijst alle volken. We worden op pad gestuurd. Op pad gestuurd ons geloof vrijmoedig te delen met anderen. De blijdschap van ons geloof uit te stralen. Ons geloof in praktijk brengen. Maar dan wel het goede voorbeeld geven. Laatst mocht ik een presentatie geven over de Ark van Noach. Je ontmoet dan allerlei mensen. Gelovig, ongelovig, maar een beetje gelovig. Ja, zei een bezoeker, ik geloof in Jezus. Maar ik ga nooit naar de kerk. Ik wil helemaal niks met die kerk te maken hebben. Want ik heb problemen met zijn volgelingen. Welke problemen zijn dat dan, vroeg ik hem. Ze leven anders dan ze spreken. Best iets om over na te denken. Broeders en zusters, wat een troost en bemoediging voor Stefanus dat hij Jezus in de hemel heeft gezien. Staande aan de rechterhand van God. Wat een bemoediging en zekerheid voor ons. Want we mogen vast en zeker weten dat Jezus daar is. Ten derde dagen opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende aan de rechterhand van God. Dat belijden wij. We geloven dat Jezus naar de hemel is gegaan. Maar we hebben nooit mogen zien dat hij daar is. Stefanus heeft het echt gezien. Hij heeft de geopende hemel gezien. Hij mocht van tevoren even binnenkijken. Kijk je in de hemel. En wij? Door de opstanding van Jezus Christus mogen wij uitzien naar een eeuwig leven. We mogen met verlangen uitzien naar het grote moment dat Jezus als koning uit de hemel zal terugkeren in de volmaaktheid van Gods koninkrijk, waarin God zal zijn. Alles in allen. En straks, als de wereld verzinkt in de nacht, zal ik opzien naar boven, naar Jezus verwacht. Prachtig lied. Hij zal terugkeren om zijn kinderen thuis te halen, maar ook om af te rekenen met allen die hem als koning geweigerd hebben. Om te oordelen de levenden en de doden. En laten we niet denken dat ook maar iemand de dans ontspringt. Iedereen zal verantwoording moeten afleggen over zijn of haar leven als Gods grote afrekening met deze wereld komt. Broeders en zusters, beste internetluisteraars, laat het niet zo ver komen dat we geweigerd worden. Deze koning is het waard om door ons erkend, geëerd en geprezen te worden. Deze koning met een rijk bestaande uit onderdanen waar zondaars en afvalligen deel van uitmaken. Deze koning komt met zijn rijke liefde en genade naar ons toe. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Een koning bij wie we ons veilig en geborgen weten. Gemeente, om af te sluiten. Er zijn heerlijke tijden in het vooruitzicht. De Bijbel gunt ons reeds een blik in de toekomst. En die toekomst, een toekomst die niet eindigt bij het aardse leven, maar die uitmondt in de hemelse heerlijkheid. Hemelse heerlijkheid voor ieder die Jezus mag kennen en liefhebben. We zijn op reis. Ja, we zijn op reis. En we hebben Vader Zoon aan boord en het veilig strand op voor het oog. We houden aankomst. Gegarandeerd. Er is voor ons een ereplaats in het Koninkrijk van God. Niet verdiend, maar toch gekregen. We leven in de eindtijd, jazeker. Het Koninkrijk van God is nabij. Het zit eraan te komen. Daar zullen we de Heer ontmoeten in een heilig woord van glans en heerlijkheid. Straks wordt het Advent en dan vieren we Kerst. We herdenken de komst van Jezus op aarde. Op dit moment zien we uit naar zijn wederkomst. We zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, volmaakt, zoals hij zelf volmaakt is, niet geteisterd door oorlog en terrorisme. Geen spoor van duisternis zal daar zijn, waar de invloed van de Satan voorgoed is uitgebannen. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Eens komt de grote morgen. Dan zullen we rust vinden in het nieuwe Jeruzalem. En hij roept van over heel de wereld de genodigden tot het grote feest. En we mogen komen, we mogen allemaal komen, met alle volken en talen en werelddelen. We mogen samenkomen in de naam van Jezus, onze levende Heer, samen met alle gelovigen uit de volkeren. Gemeente, laten we zorgen dat we goed voorbereid Jezus tegemoet gaan, wanneer hij op de jongste dag naar de aarde terugkomt. Waakzaam zijn, dat ons niet hetzelfde overkomt als de 5 dwaze meisjes die niet voldoende olie hadden om hun lampen brandende te houden. Die te laat waren om nog binnengelaten te worden tot het grote feest. De deur voor goed gesloten. Jezus is in de hemel. Als we in hem geloven als onze redder en verlosser, dan mogen we zeker zijn van een eeuwig leven. Het is ons vorige week nog in de preek uitgelegd. Want onze naam staat opgeschreven in het boek des levens. Dan mogen we zeker weten dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. In volle heerlijkheid, in volle majesteit, volle heiligheid. Net als Stefanus. Dat we hem zullen zien onder een geopende hemel en met een helder uitzicht op de troon. In het hemelrijk voor Jezus troon, daar leidt het kruis tot zegen en daar gaan we van zingen. Hem zij de eer en de heerlijkheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij danken en bidden. Ja, Heer, die poort staat open, ook voor mij. Wat een bemoediging, wat een zekerheid. Dan ben je rijk als je dat voluit kunt zingen. Heer, welk een voorbeeld van geloven mochten wij deze morgen horen van een man als Stefanus. Om zo te kunnen getuigen, te midden van zoveel ongeloof, daar is durf en kracht voor nodig. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. We bidden u, Heer, om een oprecht en eerlijk geloof. Om te volharden en staande te blijven in de grote beproevingen vanuit deze wereld. Om de grote opdracht uit te voeren, gaat dan heen, onderwijst alle volken. Dat we zo gehoor mogen geven aan uw opdracht om het zaad uit te strooien over deze wereld. Geef, Heer, dat we niet ontmoedigd raken als we zien dat zoveel zaad op steenachtige bodem valt, ook hier in Noordwijk. En toch mogen we erop vertrouwen dat er geoogst mag worden. En misschien is het oogsten niet aan ons, maar de oogsttijd komt. Heer, laat uw woord van waarheid tot leven komen, tot nieuw leven komen, hier in het Westen, hier in Noordwijk. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. Mensen die moeite en zorg hebben in hun leven. Mensen die iedere dag de eenzaamheid van dichtbij voelen. Als het leven zwaar is door het gemis van een dierbare. Als krachten afnemen, als zorg aan anderen moet worden overgelaten. Heer, we bidden u ook voor zuster Marie Huizinga. Ze moet deze week een intensief onderzoek ondergaan. En ze ziet daar erg tegenop. Heer, we willen u vragen om een gunstig uitslag. Dat er toch nog een mogelijkheid mag zijn haar gehoor te verbeteren. We bidden voor mensen die te maken hebben met ziekte, ook in onze gemeente. Bemoedig hen en geef zo mogelijk herstel en genezen. We dragen hen op aan uw vaderhart. Wilt u ons troosten als we verdriet en gemis hebben? Wilt u ons kracht geven als we het moeilijk hebben? En Heer, als het ons goed gaat, wilt u ons dan helpen om u voluit te loven en te prijzen? U te danken voor uw goedheid. We bidden u, Heer, voor onze gemeente. Danken u dat uw woord hier elke week nog waarheidsgetrouw mag klinken. Als kleine gemeente zijn we deel van uw wereldwijde kerk. We zijn klein in getal, maar laat het zo zijn dat we voor u groot zijn in daden. Heer, geef dat mensen mogen ontdekken dat we u kennen. En wilt u werken in harten van mensen die zoekende zijn, zodat ze de weg naar onze gemeente ook mogen vinden, geleid door uw Heilige Geest. Heer, we bidden u voor de situatie in de wereld. Een wereld die op zoek is naar alles, behalve naar u. Een wereld waarin afschuwelijke dingen gebeuren, door mensen die gevangen zitten in de greep van het kwaad. Geef inzicht aan wereldleiders, dat ze mogen ontdekken dat u de grote machtige wereldleider bent. U bent degene die regeert, koning der koningen, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de duisternis van deze wereld zal doorbreken en uiteindelijk zal er een licht, een wereld van licht en vrede zichtbaar worden. Heer, we mogen geloven dat de toekomst in uw handen ligt. Een hoopvolle toekomst. We zijn op reis naar de stad die komt. Hier op aarde zijn lijden en verdrukking ons deel. Maar we mogen uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt en Gods Koninkrijk in volle heerlijkheid geopenbaard zal worden. Ga zo met ons mee, Heer, en help ons iedere keer weer ons leven aan u te geven. We vragen u dat in de heerlijke en machtige naam van uw lieve Zoon, onze Heere. Want van u is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We mogen nu onze dankbaarheid tonen met het geven van onze gaven. De collecte is bestemd voor de standhouding van onze kerk. De Heer zegene uw gaven. Daarna zingen we ons slotlied uit de evangelische liedbundel 4:13, vers 1 en 4. Vertrouwen dat we er niet alleen voor staan, maar dat God met ons meegaat. En we mogen de zegenwoorden van 1 Petrus 5 meenemen naar huis, om daarmee ook tot zegen te zijn voor een ieder die op onze weg komt. De God nu van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.